Het nieuwe jaar 2013 begon met slecht nieuws. Niet alleen mijn Veronica-collega en nieuwslezer Arend Langeberg is overleden, maar ook een man die in Nederland Advaita min of meer verspreid heeft, gedoseerd heeft en erover gesproken heeft. Zijn naam is Douwe Tiemersma. Hij overleed donderdag 3 januari in de vroege ochtend rond een uurtje of 5. Douwe was al een tijd ziek. Hij is daar van hersteld een aantal jaar geleden, maar helaas heeft die vreselijke ziekte met de hoofdletter K hem niet verlaten. Douwe Tiemersma, wie was dat? Nou, dat was een man die onder andere biologie en filosofie gestudeerd heeft in Amsterdam. Een paar jaar heeft hij ook biologie gedoseerd op de Pedagogische Academie. En ook filosofie en antropologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hele slimme meneer dus. Als Advaita-leraar hield hij gesprekken en satsang sinds 1980 in Nederland. Na zijn ingrijpende ontmoeting met Nisargadatta Maharaj in Bombay, die hem een inwijding gaf. Ook gaf hij lessen pranayama, meditatie en hatha-yoga. In het perspectief van de Advaita vanaf 1972 na zijn yoga-lerarenopleiding. Hij was mede-oprichter en eindredacteur van het blad Inzicht, wat nog steeds bestaat. Wegen van radicaal zelfonderzoek. Zij zullen ongetwijfeld ook aandacht gaan besteden aan het overlijden van Douwe. In allerlei tijdschriften zijn teksten van hem verschenen. En ook een aantal boeken van Douwe Tiemersma, die vertaald zijn in het Engels. Kortom, deze man was heel actief rondom de Advaita. Alle activiteiten zijn samengebracht in het Advaita Centrum in Gouda. Daar is ook een website van, advaitacentrum.nl. Daar kun je heel veel mooie dingen downloaden. En daar zie je ook alles over zijn publicaties. Vlak voor zijn dood is er nog een boekje uitgekomen met meditatieteksten, wat erg is aan te raden. Ja, en toeval wil dat ik zo'n 14 dagen voor het overlijden van Douwe een gesprek met hem heb mogen houden. In eerste instantie was dat gesprek voor privégebruik. Omdat Douwe aangaf dat hij eigenlijk vond dat je dit gewoon niet publiekelijk moet doen. Je moet jezelf serieus mee bezig zijn en je niet verschuilen achter een microfoon of een camera. Een aantal dagen voor zijn dood heeft hij toch gezegd, joh, als je dat wilt publiceren, dan mag dat. Iemand die daar een grote rol in gespeeld heeft is Pia de Blok, oud-leerlinge en goede vriendin van Douwe. Pia heb ik zelf ook een keer mogen interviewen. Het interview vind je op piadeblok.nl. Ik kan me voorstellen dat het allemaal te veel informatie is. Is het ook eigenlijk. Maar ja, er is zoveel te vertellen over Douwe Tiemersma. En ik wil je de opname gaan laten horen van het gesprek wat ik had met Douwe. Dus een van zijn laatste privé-satsangs die hij gegeven heeft. Hij zou eigenlijk nog een satsang vorige week gegeven hebben. Zo'n 100 mensen zaten klaar in een zaal. Maar hij kon het helaas niet meer doen in verband met zijn sterk achteruit gegane gezondheid. Dus advaitacentrum.nl. Daar zijn heel veel downloads, gratis downloads van satsangs die Douwe gegeven heeft. Die zijn erg aan te raden. Ook kun je daar een aantal PDF-files downloaden. Over onder andere non-dualistisch coachen. Natuurlijk over alles, al het andere wat te maken heeft met meditatie en Advaita. Ben ik nu iets vergeten? Dat is even belangrijk. Nee, ik denk dat je het meeste allemaal wel weet. Luister naar een gesprek dus wat ik had met Douwe. Nog even de datum erbij te pakken. Dat was in december op een woensdag. Woensdag 19 december 2012. Een van de laatste gesprekken met Douwe Tiemersma. Een man die niet alleen wist waarover hij sprak, maar ook leefde waarover hij sprak. Hij was een en al licht en liefde. Zelfs in de laatste paar weken van zijn bestaan op aarde sprak hij nog met zoveel enthousiasme en liefde over zijn geliefde onderwerp. En was er eigenlijk weinig negatiefs aan hem te merken.
Ja, bij mij heeft het zich ook. Ja, ik ben zich van begonnen eerst met van die motivatietapes. Hè? Mm-hmm. Ja, had je op 5, 6 geleden. Anthony Robbins, zo'n man uit Amerika. Hè? Die zegt, you can do it.
Ja.
Dan voel je je echt opgepompt.
Nee, maar dat is voor het groter publiek natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat heb je natuurlijk steeds weer in die golven. Je had het natuurlijk gewoon in de jaren 80 met die Avatar bijvoorbeeld ook. Ja. Dat was ook allemaal van die wil die zich verder moet creëren enzovoorts. Nou ja, die mensen ook vanuit Advaita, die liepen ook allemaal achteraan. En dan zeg je, ja, kijk, dat spreekt aan, dat spreekt aan. En zo ben ik natuurlijk ook wel begonnen met yoga. Van, nee, je begint ermee en je doet wat en je voelt je prima. En moet je kijken, er zijn steeds meer mogelijkheden. Ja. En moest kijken wat een energie, wat een ruimte en zo. Nou, dat is een enthousiasme dat doorbreekt. En dat is natuurlijk positief. Ja. Dus alles wat in een goede richting werkt, hoor, dat is natuurlijk positief. Wat ruimte geeft enzovoorts. Alleen, je hoopt dat het proces doorgaat.
Ja.
En daar gaat het dan om. En je zegt, nee, op een gegeven ogenblik, en zo is het bij mij ook gegaan, dat je inderdaad steeds duidelijker gaat zien van, oh ja, kijk eens, dit is inderdaad wel mooi allemaal, maar waar gaat het werkelijk om? En dan krijg je dat er een verschuiving gaat optreden. En dat is eigenlijk haast automatisch wanneer je maar doorgaat. Hè? Wanneer je maar doorgaat, wanneer je niet ergens blijft steken. Want het is natuurlijk op spirituele pad, de meeste mensen die beginnen eraan omdat ze zich rot voelen. En die willen van die rottigheid af.
Ja.
Nou, dan zeg je, oké, dat is allemaal best. Ga er maar mee bezig. Maar wanneer je dat doet, zet wel door. Of je doet het uit een positieve ervaring. Dat je zegt, nou prachtig, en ik ga die mooie lijn verder doorzetten. Op een gegeven ogenblik, dan kom je dus in die spirituele ontwikkeling terecht, waarin toch allerlei persoonlijke aspecten minder belangrijk worden. Dat is de belangrijke ontwikkeling die dan verder door gaat spelen. En omdat persoonlijke aspecten minder belangrijk worden, ego-aspecten worden minder belangrijk, dan zie je dus dat die afhankelijke punten van motivatie, zoals het vermijden van lijden, of juist meer meer ego sterk maken, dat die dingen gaan verdwijnen als het maar doorgaat. Als het maar doorgaat. En dan zeg je, nou ja, dat is prima. Maar inderdaad, ik hoop dat het doorgaat. Want maar al te veel mensen die blijven steken, of die, ja, en die, dat verwatert een beetje. En zeggen, nou ja, of het is goed. En zeggen, nou ja, dat is nou toch nog prima. Dus we houden het zo. Nee, de oorspronkelijke motivatie is één. Maar daaronder, daar zit natuurlijk wel in het absolute verlangen. En dat is een absoluut verlangen. Want waarom willen mensen van alles? Nou, ga maar naar. Nou ja, om sterk te zijn, gezond te zijn, lang te leven en weet ik wat allemaal. Nee, het is toch het idee van het zelf zijn dat in zichzelf een besef heeft, ik ben oneindig. En ik ben compleet. En het ervaring is in het leven haast altijd dat het niet compleet is. Dus dan is er een zoeken, een verlangen. Maar het verlangen is oneindig. En om dat duidelijk te maken, daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het om. Je zegt, nee, uitstekend, al die motivaties op een beperkter niveau, best allemaal, maar zie eventjes wat het is. Dat is ene situatie, je kunt vergelijken met de andere situatie, en ga dan kijken wat de essentie is van die verandering. Hoe moet dan de waardering zijn van de ene situatie en de andere situatie? Nou, dan zit daar een bepaalde lijn in en iedereen vindt dat hetzelfde. Bijvoorbeeld, hoe ruimer je bewustzijn is, hoe ruimer je gevoel is, hoe ruimer je eigen zijn is, des te positiever wordt het ervaren. Die situatie wordt hoger gewaardeerd dan wanneer je ergens gespannen, ergens in een hoekje zit. Nou, dan denk je, nou, dan heb je toch eigenlijk alles in huis. Je ziet de lijn. Het ene waardeer je hoger dan het andere. Wanneer je dat hoger waardeert, nou, dan is het duidelijk. Richt je erop. En laat die lijn maar verder gaan.
En die bijzaken zoals dat,
die zullen wegvallen.
Die vallen vanzelf weg.
Wanneer dat werkelijk doorgaat. Dan vallen die bijzaken als die media. Die vallen allemaal weg.
Ja.
En als dat niet zo is, dan blijven erin hangen.
Nou ja, wanneer weet je of die drang sterk genoeg is?
Nou, ik doe dan alleen een beroep op. Ga bij jezelf na wat voor jou het belangrijkste is. Dat is het enige wat er kan gebeuren. En wanneer ik dan verwijs naar die onderliggende oneindigheid, oneindigheidsbesef, oneindigheidsverlangen en non-dualiteitsverlangen, dan is dat iets wat bij heel veel mensen wel bewust wordt, ja. En die bewustwording, dat is natuurlijk belangrijk. En van daaruit, wanneer die motivatie er is, of in ieder geval contact gemaakt is met de werkelijke motivatie, ja, dan gaat het vanzelf.
Is dat vuur sterk genoeg?
Ja, maar dat is toch de enige basis waarop het dan gebeurt. De meeste mensen zeggen ook wel, ja, een spirituele weg. En dan moet je dan ook je best doen en weet ik wat allemaal. Nou, dan zeg ik in het begin, nou, doe maar je best. Je doet veel te weinig je best, je zit nog steeds lui te zitten. Want wat wil je nou? Gewoon in een hele praktische zin. Mm-hmm. Van wanneer je gespannen bent, nou ga dan maar een tijdje yoga doen. Want wanneer je daar gespannen blijft zitten, dan zal er weinig verandering zijn. Ja. Dus doe je best.
Dus spanning en pijn en stress opruimen.
In het begin is het natuurlijk gewoon een persoon die begint. Dus dan heb je te maken met elementen van de persoon. En dat is een systeem van ik hier en ik heb een idee. Oh ja, zo kan het ook en ik wil er naartoe werken. Dus dat is in de dualiteit, is dat nou eenmaal zo.
Verbetering.
En dan zeg je, nee, uitstekend, want dat kan niet anders. Nou, ga maar aan de slag en doe het op een verstandige manier. Mm-hmm. Wanneer je dat doet, dan merk je dat de ontwikkeling doorgaat.
Maar het moet wel gebeuren.
En in het begin moet het zeker wel gebeuren en je hebt het idee dat je dat zelf doet. Dus ik zei, nou, doe maar je best.
Ja.
En dan moet je steeds meer er zelf voor inzetten. Hoe meer je er zelf voor inzet, des te beter het gaat. Ja, oké. Okay. Maar dan zie je wel de ontwikkeling van, oh ja, kijk eens. Nee, langzamerhand krijg ik een idee waar het werkelijk om gaat. En dat heeft niks te maken met
kennis.
Met kennis of met inspanning zelfs. Want wanneer je contact krijgt met de diepste motivatie, dan stroomt de energie toch automatisch naar datgene waar de motivatie op gericht is. En dan is het niet meer de persoon, want het zit veel dieper.
Ja.
Die diepe motivatie zal er moeten komen, want anders dan stopt het ergens.
Dan verlies je interesse erin en dan...
Ja, want de persoon die zegt op een gegeven moment, nou, ik heb nou zo mijn best gedaan en ik heb nog steeds geen mogelijkheid tot siddies en weet ik wat allemaal. Dus dat valt me tegen, dus ik stop. Of van, nou, tot op een zekere hoogte is mijn leven wat makkelijker geworden. Dus ik ga wel langzamerhand door. En heb je die een hele leven lang een lesje yoga gaan halen of zoiets. Of vipassana blijven doen. En ja, dat kan. Maar, nee. Er zal een veel diepere een herkenning moeten zijn in jezelf. Van een veel diepere motivatie. Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Wat ik eigenlijk wil, dat gaat veel verder. Daarom zeg ik ook, moet je het verlangen kwijt? Nee, je moet veel meer verlangen.
Ja.
Ja. Ja, dat verlangen moet je herkennen als een oneindig verlangen. Nou.
Maar is daar crisis voor nodig? Dat heb ik ook wel eens ergens gehoord of gelezen. Mensen zonder crisis geen ontwaken.
Nou ja, dat is heel verschillend hoor. Dat is heel verschillend. Vaak is er wel een crisis, ja. Maar...
Want zolang het hier nog allemaal enigszins aangenaam blijft en... Je hebt je en je droogje en je aandacht en je liefde.
Maar het hangt er vanaf. Natuurlijk, heel veel mensen beginnen een spiritueel pad omdat het allemaal niet zo prettig is. Die willen er vanaf. Maar je hebt ook mensen, en dat was bij mij ook wel het geval hoor, meer in positieve zin. Oh ja, natuurlijk. Ik kan wel, die verschillen, die voel je wel van in de put zitten of juist je goed voelen enzovoorts. En wanneer je merkt, oh, dat is niet alleen afhankelijk van externe omstandigheden. Ik kan er zelf iets aan doen. Ja, dan zit je op die meer positieve weg.
Ik heb bijvoorbeeld nog geen minuut gemediteerd in mijn leven. Is dat nodig?
Nou, dan praat je over de middelen, hè?
Ja.
En dan zeg ik, nou, kijk eens, waar we het eerst over moeten hebben, en dat hebben we nu ook besproken, dat is die basismotivatie.
Is die
sterk genoeg? Ja. En wordt die ook heel duidelijk herkend? Wanneer dat het geval is, zei ik, dan gaat het allemaal vanzelf. En dan kan het heel snel gaan. Dus wanneer je eenmaal dat ervaart en je gaat daar naartoe, dat is eigenlijk al iets wat hoort tot je eigen zelf zijn als essentie. Mm-hmm. En je blijft daarin en je wordt dat bewust. Nou, dan kan het toch zomaar even doorbreken. Dat is de directe weg van het Vaita. Mm-hmm. Wanneer dat niet het geval is, nou, dan kan gekeken worden van, hey, waarom ligt dat? Terwijl de motivatie er toch wel voor een goed deel is, waarom zit er dan steeds weer van die problemen van, oh nee, het lukt mij niet. Nou, dan kan het best eens een keer nuttig zijn om te zeggen, nou, ik ga eens een keer gewoon een periode, ga ik me wel disciplineren op het punt van meditatie. Want ik word steeds weer afgeleid door allerlei dingen. Nou, dan zeg je, nou nee, die middelen dus, die moet je heel praktisch zien. Middelen zijn er alleen wanneer ze nuttig zijn. En anders niet.
Ja.
Nou, het blijkt dat voor, nou ja, laat zeggen, 99% van de mensen dat die wel middelen nodig hebben. Al was het ook in de vorm van een leraar.
Ja.
Maar ook in de vorm van je toeleggen, bewust toeleggen op het meer meditatief blijven bij wat je het belangrijkste vindt. Dat je niet meer zo wordt afgeleid. Of wat nog primairder is op het niveau van het lichaam, wanneer daar allerlei dingen miszitten en onduidelijk zijn. Dan is het nuttig om toch maar eens een keer yoga te doen, dat je hele eigen belevingslichaam leert kennen. En dat daar vanuit een helderheid komt, wat veel meer bazaal is dan op het niveau van het denken van de concepten. Want dat is het natuurlijk vaak hoor, in dat Vaita-kringen. Dan blijft men bezig met concepten en met bewustzijn.
Ja.
Terwijl natuurlijk die hele basis meer van het gevoelsmatige bestaan minstens zo belangrijk is. Want anders dan krijg je een vrij abstract Advaita die niet leidt tot de werkelijke realisatie. Werkelijke realisatie, nou ja, zo leg ik het meestal uit, realisatie, dat is je realiseren dat het geval is, herkennen.
Mm-hmm.
Maar het is ook realiseren, letterlijk, verwerkelijken. En dat verwerkelijken betekent dat het werkelijkheid voor je wordt.
Niet alleen het concept.
Niet alleen het concept, maar dat het totaal wordt. En dat is tot op hele grote hoogte is dat lichamelijk.
Ja.
Ga maar na. Wat, als een kind opgroeit, wat is de basis van de ervaring van de wereld als werkelijkheid? De ervaring van de wereld als werkelijkheid. Waarom zegt hij van, oh nee, die muur is werkelijk? Nou, wanneer die tegenaan loopt en die stelt zijn kop. Zegt ja, dat is een ervaringswerkelijkheid en dit is lichamelijk. Het zal een hele lichamelijke ervaring moeten zijn van de wereld, voordat je de wereld als werkelijk ervaart. En dat geldt op de spirituele weg precies hetzelfde.
Je moet eerst proeven.
Ja, letterlijk. Letterlijk.
Ja.
Dat betekent dat je dus lichamelijk, eerst als lichamelijk persoon, maar dan verder, nou ja, of laten we beginnen met een lichamelijk persoon, dat betekent een materieel lichaam. Dat wanneer je een klein beetje meer die spirituele weg gaat, dat je dan in een andere wereld terechtkomt, waarin het ook gaat om een bepaald lichamelijk bestaan, maar dat lichaam is heel anders dan het materiële lichaam. Het is veel meer energetisch van aard, gevoelsmatige energieën. Nou ja, daar ben je met de yoga dus ook mee bezig, om dat te leren kennen. En wanneer je dat wat meer leert kennen, wanneer je daarmee thuis bent, dan zeg je, oh ja, wat is nou mijn werkelijkheid? In ieder geval hier, in deze wereld, ervaar ik nu de hele wereld als een geheel van energieën. En ik ben er ook lichamelijk energetisch in aanwezig. En ik zie hoe dat allemaal werkt met mechanismen. En ik kan daar ook het een beetje goed laten verlopen, zodat daar geen echte problemen meer zijn. Nou, dan gaan we verder. Ik zeg, nou, wanneer ik daar blijf, op dat niveau van de energieën, dan zie je al heel gauw dat er een nog ijlere toestand komt, waarin je bijvoorbeeld op mentaal niveau zit. En ook daar precies hetzelfde. Wanneer je werkelijk op mentaal niveau zit, met de voorstellingen, de representaties die je hebt, dan hangt het er ook af van, hey, kun je dat als werkelijkheid ervaren, die hele mentale wereld? Zo ja, nou, dan ben je er wel lichamelijk in aanwezig. Wanneer je straks weer thuis komt, moet je even nu voorstellen, ik loop straks naar mijn deur toe, ik pak mijn sleutels, ik doe de sleutel in het slot, ik doe de deur open, en je zit het nu mentaal te bedenken. Maar het wordt werkelijkheid wanneer je werkelijk dit zo duidelijk ervaart, wanneer je dat lichamelijk eigenlijk al nu al actueel ervaart. Dan zeg je, hé, die mentale gebeurtenissen, daar, dat is ook een zekere werkelijkheid, die mentale lichaam is een zekere werkelijkheid.
Dus niet, hoeft dat niet allemaal te gaan ontkennen en wegwuiven als gedachtespinsels.
Nee, dat wordt veel te gemakkelijk gedaan in het Vaita-kringen. Wanneer je dat te vroeg doet, dan verlies je dus die realisatie zelf. Dan verlies je die realisatie zelf, want dan wordt meteen dat totaal terzijde gezet, zonder dat je op dat niveau Want dan krijg je, laat ik even dit doorgaan, want dat is dat niveau, dat je dus nog vanaf het mentale niveau nog verder de zaken laat openen, nog eiler, en dan kom je op het niveau van inzicht. De getuigen. Het waarnemingsbewustzijn. En dan zit je daar. En dan zie je dat allemaal gebeuren, ja. En dan zeg je, nou, zit ik daarin? Nou, gedeeltelijk wel, zolang ik daar binnenuit voel, lichamelijk, op het mentale vlak, op het energetische vlak. Nou, dan zit ik er ook in. Natuurlijk ben je dat ook, je bent alles. Maar ik ben het niet specifiek, ik zit er niet in op met een uitsluitende identificatie. Dus, dan is het al gerelativeerd. Maar wanneer je dat dan niet duidelijk hebt meegemaakt, dat werkelijkheden voor je zijn, en meteen doorgaat naar het niveau van het inzicht, en dan zeg je, ja, kijk eens, ik ben bewustzijn en alles vindt zich in mijn bewustzijn, ik kan alles registreren in mijn bewustzijn, en ook wat geregistreerd wordt, dat is ook van het karakter van het bewustzijn, dan vergeet je sowieso dat je op inzichtsniveau toch ook nog een lichamelijkheid hebt. En dat het, wanneer je dat werkelijk ziet, dat je dan ook bewust moet worden van je eigen lichamelijke aanwezigheid. Namelijk met je inzichtslichaam. Je zit nog steeds daar op een bepaald plekje in de kosmos. Zit je daar te zitten en dan zit je te kijken naar wat er allemaal gebeurt. En dat is bijvoorbeeld bij Vipassana en zo, dan blijf je registreren.
En dat is niet het eindpunt.
En dat is natuurlijk niet het eindpunt. Nee, natuurlijk niet. Maar je zult pas de volgende stap kunnen doen wanneer je die vorige situatie heel duidelijk hebt leren kennen van binnenuit. En dat is nodig om daar ter plekke dus alles te leren kennen wat nodig is. Soms is er niet zoveel nodig, dus dan gaat het vrij snel er doorheen. Maar meestal is het wel nodig. En wanneer je dat dan laat zitten en je schiet meteen naar inzichtniveau en je blijft daar op dat inzichtniveau, dan kan het best zijn dat er een situatie ontstaat die niet compleet is. Namelijk bijvoorbeeld dat het hele gevoel vergeten wordt. Terwijl dat natuurlijk in het leven wel speelt. En op je spirituele weg gaat dat als een blokkade werken.
Omdat je het niet op dat niveau onderzocht hebt?
Ja, precies. En omdat je daar niet thuis bent. Natuurlijk, overal moet je thuis zijn. Accepteren wat daar zit. Ten tweede, wanneer je dat allemaal doet, dan blijkt er een ruimere sfeer te zijn van jezelf. Met iets meer bewustzijnsaspect erin. Zodat je in een ruimere context kunt zeggen, oh ja, kijk eens, het is beperkt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Is het beperkt. Maar in al zijn beperktheid is het wel het leven. En ik ben het hele leven.
Dus niks uitsluiten, op ieder, maar mag je dat wel een niveau noemen?
Nou, dat kun je dus een niveau noemen om die reden wat ik heb aangegeven, dat wanneer je gaat vergelijken, dat de ene situatie in je bewuste zijn ruimer is dan de andere. Dus de blinde vlekken die je hebt op een lager niveau, bijvoorbeeld op verstandsniveau, die zie je niet op verstandsniveau. Okay. En die zie je wel op inzichtniveau. Hmm. Dus daarom zeg je van, hé, er zit wel degelijk een schaal in. Een bepaald schaal met lager en hoger. En nou, goed, dat is natuurlijk de spirituele weg.
Ja. Komt het misschien ook niet door dat je inderdaad die boeken leest van mensen die heen klap. Hè? Dus de Eckhart Tolle's van deze wereld, zeg maar, die beweren dat zijn één klap door een wandeling in het park. Hè, de Tony Parsons, die kent ze allemaal wel.
Ja.
En één spoel.
Ja. Ja, ik ken ze zo niet, wat ik er zo van weet, dit. Dan zeg ik, nou ja, het moet maar blijken. Ja. Het moet maar blijken. Maar, tja, wat moet je er verder van zeggen? Natuurlijk, er kan heel snel iets gebeuren wanneer er op lagere niveaus vrij weinig blokkades zitten. Dat kan. Maar om een gevestigde situatie te krijgen die werkelijk doorgaat, en dan hebben we het werkelijk ook doorgaat boven dat inzichtsniveau, dan moet er heel wat gebeuren. Er moet er heel wat gebeuren wat zo fundamenteel is, Er kunnen natuurlijk wel ervaringen zijn dat ineens alle beperkingen van je afvallen. Maar wanneer dat nou eens een keer zo radicaal is, dat alle beperkingen wegvallen, wat betekent dat? Daar gaat het om.
Ja, totale vrijheid.
Ja, maar dat zul je dus van binnenuit heel duidelijk moeten herkennen, ook ten opzichte van beperktere niveaus. Bijvoorbeeld vanuit het inzichtsniveau, wanneer je daar zit en je zit maar te kijken en je zegt, hé, ja, ik registreer alles. Je hebt nog een conditie, want je zit nog op een bepaalde plek en je hebt nog een perspectief. Zo, ietsje staan. Een belangrijke overgang, hè, van wanneer je daar op dat niveau zit van het inzichtsbewustzijn. Je zit daar nog met een zekere lichamelijkheid, al is het niet veel meer aan lichamelijkheid, maar je hebt toch nog een bepaalde locatie. Wanneer je dan weer bewust wordt op dat niveau van jezelf, want dat is het proces, dat je steeds dieper bewust wordt van jezelf, dus ook weer op dit niveau, dan ontstaat er dus nog een ruimer bewustzijn. Je kijkt om je heen daar in de kosmos. En je kijkt links en rechts en je draait je om. Op dat punt. Wat gebeurt er? Ook dat laatste punt van lokalisatie, dat verdwijnt.
Lost op.
Dat lost op. Ja. Wat gebeurt er met het zelfzijn? Het wordt oneindig. Het wordt oneindig.
Maar verdiept zich dat steeds verder en verder en verder? Of...
Nou, dat gaat in één keer wel. Op dat niveau, ja. Op dat niveau gaat het wel in één keer. Want alles is eigenlijk al weg, behalve die locatie er nog. Dus wanneer die locatie verdwijnt, dan is het een universeel zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn, Satchitananda. Ja. Zonder vormen. En dat zijn, dat is dus overal aanwezig. En intern zit er nog steeds dat bewustzijn. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Herkenning. Je zult eerst gevestigd moeten zijn op het niveau van het inzicht, daar meer bewustzijn moeten krijgen, terugkerend naar de kern van jezelf. En dan komt het loslaten vanzelf. En het is natuurlijk een loslaten, een heel diepgaand loslaten. Want het is totaal. De laatste houvast is dus weg. En dat moet ook gevestigd worden.
Satsangs blijven luisteren.
Nou, kijk eens, in de traditie van Advaita, daar wordt gezegd, kijk eens, er zijn globaal drie fasen. De eerste fase is dat je de waarheid hoort.
Interesse,
en dan ga je overal naartoe en dan ga je horen. Mm-hmm. Idealiter is dat je al bij een hele goede leraar zit en die vertelt jou van, hé, dat ben jij. Dat van mij.
Maar dat herken je.
Oké. Wanneer dat en wanneer je daar genoeg van gehoord hebt, en traditioneel hoorde daarbij natuurlijk ook wel dat er allerlei teksten kwamen uit de Upanishaden en zo, dan ga je erover nadenken. Dat is de tweede fase. En boeken lezen. Aan filosofie doen.
Gelijk.
Ja, alles op een rijtje proberen te zetten, te bedenken hoe zit het een met het verhouding met het andere. Je gaat boeken lezen enzovoorts. Uitstekend allemaal, dat is die tweede fase. En die kan ook wat langer duren. En dat is de fase van het lezen van boeken. Maar de derde fase is dat wanneer je het nou ook verstandelijk begrepen hebt, hoe dat nou zit, en een beetje goed door hebt, ik kan erover praten enzovoorts, dan komt er iets anders, waarbij dat nadenken wegvalt en er ontstaat een blijvende meditatie. En het is een meditatie dus om de waarheid die je eerst gehoord hebt en ten tweede overdacht hebt, je eigen te maken. Je eigen te maken. Meditatie is meestal een stuk eigenmaking. Mm-hmm. Je hebt ergens een bepaald begrip van, maar het is nog niet helemaal Jezelf. Dus dan richt je daarop, op die waarheid. En wanneer je daarop richt op een meditatieve manier. Niet gericht verstandelijk en je gaat het analyseren. Nee, je gaat ermee en je laat het bestaan. Je bent daar eigenlijk liefdevol op gericht. Mm-hmm. Dat is ook het devotie-element hoor. Je gaat daar mee om en oh ja. En langzamerhand in die meditatieve bezig zijn daarmee, wordt die ware, of gaan die waarheid en jezelf samenvallen.
Ik heb ook wel eens gehoord dat je gaat het leven demonstreren.
Dat gaat dan vanzelf. Het belangrijkste is wat ik net zei, dat het werkelijk dus een samengaan is van de waarheid en jezelf. Mm-hmm. En natuurlijk, dan gaat het natuurlijk ook naar buiten toe, voor zover dat het leven doorgaat. Maar dat is iets vanzelfsprekends. Nee, de essentie is dat het je eigen maakt door die voortdurende meditatie. En dan ga je niet meer denken en dan moet je ook niet meer teruggrijpen op boeken, want dan zit je weer op verstandelijk niveau. Nee, dan is het een voortdurende meditatie. Nididhyasana. Voortdurende dhyasana meditatie.
Je aandacht houden bij?
Bij de essentie van wat je begrepen hebt. En al het andere is afleiding.
Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat geks, hè? De onschuld en de liefde van alles in kunnen zien.
Ja, dat komt vanzelf.
Is dat dan een teken dat je je aandacht op de juiste plek houdt? Dat hangt ervan af.
Wanneer je je richt op dit, laten we zeggen dat dit soort ervaringen natuurlijk waardevol zijn. Mm-hmm. Absoluut. Maar hoe werkt dat in je eigen leven? Wat voor plaats heeft dat in je eigen leven? Wanneer je blijft op het niveau van de persoon en je hebt dit soort ervaringen, dan zeg je, nou, dat heeft mijn persoonlijk leven verrijkt. Mm-hmm. Nou, prachtig. Maar het is geen verder doorgaan, tenminste wanneer dat het alleen is en blijft, en doorgaan op de spirituele weg. Mm-hmm. Het kan een toegang zijn. Wanneer je eenmaal dat ervaart, dan zeg je, hey, kijk eens, iets van die essentie die ik begrepen heb, die vind ik daar en die zie ik daar. Ja. En wanneer ik ergens zo doorgeroerd word, wanneer ik daar nou eens een keer bij blijf, want ik ervaar dat daar in die essentie zit. Ik blijf daarbij en mijn ontroering wordt groter. Mm-hmm. Mag die ontroering oneindig worden? Zo ja, dan zit je op goede weg. Natuurlijk, alles kan elke situatie kan een herkenning geven van waar het werkelijk om gaat. Dus niet alleen verstandelijk, maar ook gevoelsmatig. Mm-hmm. Zodat inderdaad dan het proces doorgaat. Als het maar doorgaat. Alles kan genomen worden. Maar dan zit je dus wel, dus wanneer het gaat, bijvoorbeeld in een situatie waarin je ontroerd wordt. En er gaat iets door in de situatie van jezelf, van ontroering die totaal wordt. Dan zit je eigenlijk al daar in de essentie van alles. Dan herken je in die situatie de essentie van alles. En dat is ook weer die meditatie. En je laat het toe in jezelf. Je valt samen met de essentie van die situatie. Zodat het totaal wordt. Zodat het totaal wordt. En waar het ook is, dat kan overal zijn. En dat kan alles zijn. Wanneer het maar totaal wordt.
Maar je hoeft dat niet op te gaan zoeken.
Nee, want dan zit je op het niveau van de persoon en de dualiteit.
Ja.
Nee, het is veel meer dus die blijven bij wat je als het belangrijkste hebt herkend in de sfeer van jezelf. Oh, dit. En dan komen die andere dingen komen vanzelf. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, alles gaat zich ordenen op een wijze die het beste is. Dat gaat vanzelf. Ik heb ook wel het voorbeeld van het eten van een ijsje. Nou, heerlijk, het genieten. Mm-hmm. Nou, wanneer je werkelijk in het genieten doorgaat, dan vallen toch de vormen weg.
Ja.
Dan is het toch één overgang van universeel gelukzaligheid.
Ja.
Nou, die gevoeligheid die wordt groter terwijl dit proces doorgaat. En dan hoeft er maar iets te zijn. Wam. Mm-hmm. Maar wel in te herkennen. Oh ja, zo werkt dat. Zo werkt dat. En wanneer ik maar eventjes me weer laat afleiden. Wanneer ik weer even ga zitten eten. En het is heerlijk. En ik blijf aan het kletsen. Mm-hmm. Ja, dan gaat het niet door. Dus ergens moet die totale meditatie ergens wel komen.
Mijn valkuil is dus dat je blijft hangen op het niveau van, nou, het is allemaal wat prettiger geworden.
Ja. Ja. En ik heb gewoon wat verder inzicht gekregen wat goed is.
Ja. Maar is het, en daarmee kap je het ook echt af, want...
Nou, in een bepaalde periode doe je dat automatisch vanuit die diepe motivatie. Dus het is niet een kwestie van een persoon die zegt, nou moet ik daar ook nog verder discipline in hebben. Nee, want je zit niet meer op dat persoonlijke vlak, je zit er al verder boven. Mm-hmm. Maar die verder boven, die moet wel die diepe motivatie hebben, zodat het automatisch doorgaat. Ja. Dus dan is er geen persoon meer die iets doet. Dus niemand, geen persoon die kan de bevrijding bereiken, juist hierom. En zegt, nee, het bevindt zich niet meer op het niveau van de persoon. Mm-hmm. Maar er zal wel een hele diepe motivatie moeten zijn, zodat het helemaal vanzelf gaat. Dus natuurlijk, in een bepaalde periode, dan is alles afgekapt aan afleiding. Mm-hmm. Dan zeg je, nou ja, het bestaat al ergens, maar ik hoef er geen aandacht aan te besteden. Want dit is het belangrijkste. Tik, 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 dit, 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 dit. Voortdurend. Continu, continu, continu.
Maar ja, dat is dus de vraag. Is die motivatie diep genoeg?
Nou ja, dat moet maar blijken, zeg ik dan. Ja. Daar kan niemand iets aan doen.
Daar kies je niet voor.
Nee, het enige is wel dus, wanneer dit zo verteld wordt, om bij jezelf te raden te gaan. Dat is het enige.
Ja.
En zeggen, nou kijk eens, ja, ik kan dit doen, ik kan dat doen en zo. Nou, voorlopig bevalt mij dit best. Nou, oké. Maar op een gegeven ogenblik, dan zul je merken, op een gegeven ogenblik, er komt toch een klein beetje relativering ervan.
Ja.
Nou, zeg, blijkbaar heb ik nou toch wat verder, dieper contact wat betreft die motivatie.
Ja.
En hoe het ook verder gaat, natuurlijk. Ja, goed, dan zeg ik ook van, ja, dan gaat het ook maar zo in straat.
Ja.
Maar ik zie wel bij de meeste mensen die hiermee bezig zijn, dat die op een gegeven moment wel verder komen zo.
En zelf over gaan praten. Dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren in Nederland.
Ja, maar daar moet je natuurlijk ontzettend mee oppassen. Je zegt, nee, maar, ook dat praten op zich. Bemoei je er niet mee. Wanneer de werkelijke realisatie er is, dan kan het zijn dat er inderdaad praten komt, of ook niet. Maar dan is er geen persoon meer die praat. Dus ja, dan pas. Kun je zeggen, nou ja, goed, oké, wanneer er wat onderricht is, nou, wanneer mensen dat de moeite waard vinden, dan is het mooi. Maar erover gaan praten terwijl die realisatie er niet is, ja, dat is, ik heb heel lang bij de filosofen gezeten. Nou ja, dat is bij de filosofen zo, die zitten er maar te discussiëren. Mm-hmm. Maar schieten ze nou veel op? Of essentiële dingen niet, hoor.
Nee. Gewoon een beetje vermaak en tijdverdrijf.
Ja, ja, op hele kleine puntjes, dat ze hier en daar wat kunnen verhelderen of zo, maar de belangrijke dingen, de grote vragen, die blijven steeds doorgaan.
Ja. Maar mensen zoals jij, we hadden Wolter Kears natuurlijk, begin jaren 80, Alexander Smit. Ja, achteraf komen er natuurlijk ook weer allerlei verhalen over los, hè, van die mensen, dat die had vier vrouwen en die deed aan burgseks en die deed dit en die deed dat. Doet dat iets af aan de puurheid van die boodschap? Of zeg je, nou, dan kan je meteen de brullenbak gooien, het is allemaal gezegd hebben.
Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Ik beschouw het gewoon verder heel praktisch. Een leraar is iets van iemand van wie je iets wezenlijks leert. Mm-hmm. En wees daar, wanneer dat iets wezenlijks is, wees daar dankbaar voor. En verder niet.
Dus
heel functioneel gaan zeggen van, nee, kijk eens, Wolter Kears, nou, die heeft mij ook wel gedeeltelijk de ogen geopend. Nou, zeg ik, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. Mm-hmm. Maar hij was niet mijn leraar. En dat had te maken ook met zijn persoonlijkheid en zo. Ja, goed, dat was nou helemaal zo. Terwijl zo'n klein dat veel meer was.
Ja.
Maar goed, hoe dan ook. Blijkbaar is dat zo. En dat er verder ook nog een bepaald persoonlijk leven is van die leraar. Waar we wat dingen zitten die wel bij vraagtekens gezet kunnen worden. Zeg je, ja, poeh. Wat moet ik ervan zeggen?
Ja, maar demonstreren ze dan wel? Wat jij zegt, dat liefdevolle, dat...
Nou, dat is het enige criterium wat je wel kunt aanhouden. En dat zul je ook moeten aanhouden als leerling. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Dat geldt ook naar mij toe. Het enige criterium is dat er geen egocentriciteit is. Mm-hmm. Egoïsme is duidelijk, maar egocentriciteit is.
Wat is het verschil?
Nou, egocentriciteit is dat in de structuur dus van dat bestaan daar heel duidelijk een egocentrum is van waaruit dingen gezegd worden, gedaan worden. En een ego, ja, dat is nou eenmaal zo, die wil zichzelf ook afficheren, belangrijk maken enzovoorts. Nou, en die wil aan zijn eigen genot komen en dergelijke. Dus wanneer er ergens zo'n egocentrische structuur is, dan zeg je, nee, kijk eens, dat klopt niet. Dat klopt niet. Egoïsme, dat is nog sterker. Dat is een woord dat gebruiken we voor wanneer mensen heel sterk alleen maar aan een ik denken. Mm-hmm. En dus al het andere daar dan ondergeschikt maken.
Maar beide is dus bij een wezenlijke leraar verdwenen.
Verdwenen, ja. Ja. Anders is geen realisatie. En natuurlijk, je moet wel even in de gaten houden dat wanneer er een realisatie is, wil dat niet zeggen dat die meteen stabiel is. Dat er daarna nog een meest haast altijd een periode is waarin allerlei dingen van die wat genoemd wordt de restkarma, toch nog losgelaten moet worden. Shankara heeft het er ook al over, hoor. Het is prarabdha karma. En hij had ook verschillende leerlingen, gerealiseerde leerlingen op een gegeven moment om zich heen. Maar hij raadde ze wel aan, blijf doorgaan met die centrale meditatie, totdat alles zuiver is. Dus ook op andere niveaus zuiver is. En dan zeg je, nee, kijk eens, je kunt alleen van realisatie spreken wanneer die andere niveaus niet meer echt belangrijk zijn. Dan kan hier en daar kan nog best wat van die oude dingen af en toe eens een keer wat doorspelen in het leven. Maar ze hebben geen duidelijke plaats meer dat ze vastgehouden worden. Nee, ze komen juist los. Nee, daarom hoor. Moet je ook maar niet te veel bezighouden met... levens van leraren, die zijn altijd met mythen omgeven en altijd mooier gemaakt dan ze zijn.
Ja.
Ook van die zeggen dat er maar uit hoort.
Dat hij zo streng was voor zijn schoonzoons?
Ja, bijvoorbeeld, maar ook allerlei andere dingen. Er gaan ook verhalen dat hij met de vrouw van zijn vertaler weg geweest is en zo, dus ja. Nee, maar goed, dus aan de ene kant voor jezelf zeg je, nou ja, fruit, dat kan me allemaal niks schelen.
Ja.
Het is wel duidelijk dat ook in zo'n leven na de realisatie de zaken wel steeds meer openkomen, steeds meer zuiverder worden. En het besef van totale zuiverheid, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat inderdaad toch als leidraad blijft. En wat leraar betreft, nogmaals hoor, wanneer je merkt dat de leraar wel egocentrische elementen heeft in zijn relatie met leerlingen, dan moet je daar niet zijn.
Nee. En hoe herken jij dat in mensen die naar jou toe zijn gekomen jarenlang? Ja. Heb je daar een soort lakmoesproef voor om te zien op welk niveau iemand zit? Of?
Ja, dat zie je gauw genoeg. Gewoon de manier waarop de mensen er zijn, bespreken, dingen doen.
De vragen die ze stellen.
Tuurlijk.
Ja. Maar je verklaart niet iemand verlicht.
Nou ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk woord hoor, dat verlicht zijn. Ja. Verlichtingservaringen, die heeft iedereen wel, dus daar kun je nog over praten. En goed, en dan is het ook goed om erover te praten, om duidelijker te krijgen waar het werkelijk om gaat. En een heleboel mensen die hebben dat steeds beter begrepen. En bij sommigen gaat het zich stabiliseren. Ik zeg, nou mooi. Dus waar je ergens dan het woord verlichting voor gebruikt, gedeeltelijk kun je wel het volgende zeggen, dat op een gegeven ogenblik de laatste twijfel verdwijnt. Zo heb ik het ook ervaren, de laatste twijfel die verdwijnt. En dan is het zo zeker en zo duidelijk dat het als eerste werkelijkheid altijd aanwezig blijft. Dat zou je nog kunnen zeggen.
Behalve Kia, zijn er nog andere mensen, die zullen er zeker zijn, die ook hierover spreken, die via jou...
Verschillende, die spreken er niet over. Ja. Of alleen naar mij toe.
Ja.
En dat had je traditioneel natuurlijk ook. De meesten die worden geen leraar.
Dat hoeft ook niet. Het is niet een boodschap die je van de daken...
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Natuurlijk niet.
Maar toch in eerste instantie, als je ermee in aanraking komt, misschien dat daar ook zo'n website en dat soort dingen komt. Omdat je er ook zoveel, dat je eigenlijk denkt, hè, dit voelt nou als waar. Maar alle andere rommel wat ik allemaal gelezen heb. En dat je dan, weet ik niet. Ja. Of is dat dan toch weer één egotrip, dat je, hallo, kijk eens wat ik gevonden heb.
Nou, gedeeltelijk nog wel. Gedeeltelijk nog wel. Want wanneer het goed is, zo is het ook gegaan met mijn activiteit. Ik begon ook in de 1980 zo met wat mensen van de yogakring gewoon wat meer te praten over die essentie.
Ja.
En dan zie je dat het langzamerhand eigenlijk vanzelf een klein beetje ontwikkelt. En wanneer het zich niet ontwikkelt, nou ja, dan zou het daarbij blijven.
Ja.
Dus dan is er geen intentie om iets te doen. Zodra er nog wel een intentie is, mm-hmm. is het dus in de dualiteit.
Zelfs de intentie om ja. andere mensen...
Wanneer het niet vanzelf gaat, mm-hmm. maar je hebt een intentie om andere mm-hmm. mensen daarvan kennis te laten nemen, is het in de dualiteit.
Ja.
Terwijl wanneer... ik oefen dat wel eens een keer met mensen. Het praten. Wanneer ik praat, dan gaat het vanzelf of het stopt.
Ja.
Het is een soort bron die overloopt. En verder niks. Je kunt spreken met andere mensen en je wilt anderen overtuigen of iets laten weten. Dan doe je dat op een andere manier dan wanneer je dat vanuit een totale vrije situatie laat gebeuren.
Ja. Dus geen motivatie dan eigenlijk?
Nee, omdat dat weer een woord is op het terrein van de psychologie van de persoon.
Ja. Dat op dat absolute niveau zijn er geen motivatie?
Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Daarom is het ook niet erg dat het stopt.
Geen reden, geen motivatie?
Nee, omdat het allemaal dingen horen bij het persoonlijke leven.
Ja.
En als dat er niet in zit, dan zie je dat direct. En wanneer het er wel in zit, dan zie je dat ook direct. En zeg je, nee, dat is niet echt zuiver.
Ja. Maar ja, dan kom je toch uit daar. Waarom dan die hele manifestatie, hè?
Ja, dat is een wonder. Maya.
Ja.
Ja, nee, maar dat is zo. Het is een rijkdom. En dat is natuurlijk, een pracht en een praal van de schepping. Ja. Maar je ziet wel dat alles tijdelijk is. Dat alles geen hard bestaan heeft. Dus dan zeg je, ja, nou ja, laten we maar Maya noemen.
Een illusie.
Nou, daar moet je ook mee oppassen met het woord hoor. Voor zover je erin zit, is het geen illusie. Maar het geloof erin dat Maya de absolute werkelijkheid is.
Dat is de illusie.
Dat is de illusie.
Dus de schepping aan zich is geen illusie?
Nee, natuurlijk niet. Wanneer dat er is, dan is het er toch. Als dat in ervaring gegeven wordt, dan is het toch in ervaring gegeven. Ja, Heel simpel. Mm-hmm.
Dus ook geen droom, wat je zo vaak leest en hoort.
Dat kun je alleen zeggen wanneer je op een ander niveau staat, namelijk van het waken. Dan heb je ruimer bewustzijn. Mm-hmm. En dan zeg je van, het was maar een droom. En ik was in die droom en dacht dat het werkelijk was. Ja. En daarom wordt die werkelijkheid als absolute werkelijkheid gefalsificeerd. Net zo goed als de slang en het touw. Er komt meer licht. En dan blijkt het geen slang te zijn, maar blijkt touw te zijn. Mm-hmm. Waarom zegt iedereen van, ah ja, kijk, het was maar een illusie, die slang. Ja, het was een illusie onder die donkere omstandigheden. Was er wel degelijk een slang voor die man? Ja, ja. Hij kreeg een hartklopping ervan. Ja. Maar nu, met meer licht, zien we dus dat dat geloof van die man een illusie was. Ja. Maar die slang was er wel werkelijk.
Dus op dit niveau kan je niet spreken over het is maar een droom, het is allemaal maar geklets.
Nee, wanneer dat te snel gezegd wordt, dan is het belachelijk. Ja. Want de mensen geloven nog in de droom en zeggen het is maar een droom.
Ja. Maar wat is dan het risico? Dat je...
Nou, dat je belachelijk maakt.
Ja, dat sowieso. Maar dat je misschien ook jezelf gaat verwaarlozen?
Ja, bijvoorbeeld.
Of niet meer rekening houdt met de rest. Je hebt zoiets van, nou, het is toch allemaal maar een droom. Het is allemaal niet echt. Dus maak daar dat ik jou misbruik.
Ja, ja. Maar dat is het gevaar, hè. En dat is in de Advaita-traditie is ook zo ontzettend steeds weer opgehamerd. De grote fout van de mensen in de dualiteit is dat ze wel een besef hebben van absoluutheid, van de hoogste waarheid, maar dat ze dat toepassen op het niveau van de betrekkelijkheid.
Die gaan het misbruiken eigenlijk.
Die gaan het misbruiken op een ander betrekkelijk niveau. En dat geeft het lijden. Dat geeft het lijden. Moet je maar kijken. Alle toneelstukken enzovoorts, romans, het zijn allemaal drama's. Het is allemaal tragisch. Mm-hmm. Wat wil dat zeggen? Dat er zo'n conflict is, en zo'n conflict ervaren wordt tussen aan de ene kant van ik wil dit en ik heb grootste ideeën dat en nou ga ik dat doen en helemaal prachtig enzovoorts. En aan de andere kant merken ze dat het niet lukt. Nou, dat is nou typisch iets van het mensenleven. Maar dat is de diepe tragiek, het diepe conflict van mensen die hebben een besef van absoluutheid. Mm-hmm. Maar ze geloven in dat die absoluutheid zit in betrekkelijke dingen. Ja. Nou, daar komen ze van de koude kermis thuis. Maar dat is overal zo.
Ja.
Overal zo. Wat dat betreft is het gewoon variatie op één thema.
Steeds hetzelfde.
Steeds hetzelfde. En steeds andere vormen. En wanneer je dat gaat zien, die diepe tragiek die er is, zeg je ja, dat is het fundamentele leed van mensen. En de hoogste wijsheid zou dan zijn van, nou ja, je moet ermee leren leven. Mm-hmm. Dat alles niet perfect is, of dat je niet eindig bent en zo. Maar het is natuurlijk flauwekul. Ga kijken, ga maar onderzoeken wat het betekent. Je hebt wel degelijk een besef van absoluutheid. Wat betekent dat? Ga eens een keer daar verder naar kijken. Nou, dan kom je op die dingen van, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Zit ik vast in die beperkte werkelijkheid? En wanneer je een klein beetje verder gaat, dan merk je van, nee, dat is helemaal niet zo. Dat hangt af van mijn identificatie.
Waar we het net over hebben, is dat wat ze bedoelen met die Advaita shuffle, dat je in een soort, dat het ego dat gaat misbruiken.
Of? Ja, natuurlijk, omdat hij dan voor zichzelf het idee hebt, nou van, ik ben absoluut.
Ik ben God.
Ja, ik ben God en ik mag alles.
Ik kan alles maken.
Ja.
En die valt dat trap je heel snel in.
Ja, dat gaat heel makkelijk, maar waarom? Hè? Begrijp dat, waarom? Omdat het wel degelijk iets authentieks is. Dat je jezelf als absoluut ziet. Mm-hmm. Alleen het wordt op verkeerd niveau ingezet. Mm-hmm. En dan krijg je de problemen.
Ja. Dan word je gewoon een helemaal een harteloos iemand die overal maar alles maar wegwuift.
Ja.
Maar dat doet er niet toe.
Ja. Maar ja, goed, op wat meer subtiel niveau, wat minder zwaar niveau, werkt dat natuurlijk in het leven van iedereen. Van, nou ja, ik toch, ik, hè, het centert zich alles om.
Ja. En nou, het Advaita Centrum, enig idee wat daar verder nu de plannen mee zijn?
Of? Nou, goed, daar zijn we nu wel mee bezig natuurlijk. Er zijn een aantal dingen die zich verzelfstandigd hebben. Zoals die Advaita Yoga leraaropleiding, die gaat door. Dat hele project van PIA, Jongeren Ontspanning Inzicht. Ja, dat, dan, en op de scholen.
Ja.
Er zijn een stuk of tiental van die regionale groepen die weer bij elkaar komen voor bezig zijn met tekst en meditatie. Die gaan ook door. De website zal voorlopig nog wel doorgaan en de Advaita-post ook, omdat er nogal wat teksten zijn. De uitgeverij zal nog wel even doorgaan. Er is een yoga-docenten-intervisiegroep. En zo zijn er nog wat kleine dingen die wil doorgaan. Dus dat is mooi. En verder is er genoeg materiaal voor de mensen. Dus wat dat betreft...
Je hebt genoeg teweeg gebracht en uitgebracht ook. Dus dat gaat natuurlijk dat niet verloren.
Nee, daarom. Dus dat is ook best, ja.
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 Is jouw angst dat jij tot een soort... over een x aantal jaren een soort heilige verklaard wordt en dat er een Tao Timisma kerk komt
Nee, want dat heb ik continu gewoon dat onderuit gehaald.
Ja.
Nee, dat valt wel mee. Dat is niet iets wat bij de mensen ook verder zwaar zit.
En dat je wel merkt dat zoals Pia en alle mensen, die zijn natuurlijk heel erg begaan met je wat ook bij zijn
zaak. Ja, goed, dat wel. Dat wel. Maar goed, dat is.
Van de liefde voor de leraar ook.
Of? Ja.
Ja.
Ja. Zeg maar, oké, natuurlijk, bij mij is het ook natuurlijk een ontzettende dankbaarheid voor die zaken dat er maar uit is, natuurlijk.
Ja.
Maar dat heeft verder niet tot gevolg dat die tot een heilige wordt gebombardeerd die een altaartje krijgt en weet ik het allemaal. Mm. Nee.
Of een foto?
Ja, hooguit een foto ergens, ja.
En heb je dat boek van Nisargadatta in het Nederlands of in het Engels? Wat is meer aan te raden? Is die vertaling van Wolter Kiers wel een beetje...
Wel vrij goed hoor, ja. Ja. Wanneer je nou een beetje goed in het Engels bent, dan raad ik toch die Engels aan. Het staat toch wat dichter bij zoals het origineel gegeven is.
Ja, zelfs dat is weer een vertaling natuurlijk.
En zelfs dat is een vertaling. Maar die spreekt dan mij toch nog wat meer aan. Maar die vertaling van Wolter Kiers is goed.
Ja. En wat is dat? Dat je gewoon bij heel veel van die zinnen die je dan in zo'n boek leest, dat je daar zo blij van wordt. Dat is die herkenning.
Dat is die herkenning. In de herkenning komt er meer ruimte bij jezelf. En als er meer ruimte bij jezelf komt, word je blij.
Mm-hmm.
Heel simpel.
Ja,
heel simpel. En ook dat, kijk eens daar in die blijheid, daar zit de essentie. Blijf bij die essentie van die blijheid. Maar dan moet je wel continu blijven. Dat is weer die blijvende meditatie. Pang. Ergens moet die pang komen. Pap. Ah ja.
Nu lijkt het alsof je nog steeds die boeken en die satsangs en zo nodig hebt om die blijdschap of die blijheid.
Oké, maar je zult merken dat wanneer je zelf meer zelfstandig in die meditatie komt, dat je het steeds minder nodig hebt. Dat gaat vanzelf. Daar hoef je niet over na te denken. Het gebeurt vanzelf. En als je af en toe weer iets pakt, dan zeg je, dat is helemaal niet erg. Maar je ziet wel een verschuiving.
Ja.
Nee, zo net kwam... Ik ben wel benieuwd. Nee, op.
Nieuwe boekjes?
Hebben ze het toch nog verkeerd gedaan, zeg.
Wat is dat?
Nou, dit is het nieuwste boekje wat uitgekomen is, alsjeblieft.
Dankjewel. Mag ik die helemaal niet?
Ja. Dat is, er was ook vraag naar. Dat ze zeiden, we willen gewoon een handzaam boekje hebben met wat van die hele kernachtige uitspraken.
Ja.
En dan nemen we gewoon per dag of zo, nemen we gewoon één. Kun je ze omslaan.
Leuk. Hoe had jij het gewild? Had jij het anders gewild dan? Of?
Nou, ik had aangegeven dat het over die lange zijde in ringband zou worden. Nou,
dat je het zo...
Ja, dan kun je het omslaan. Maar het maakt niet uit.
Zo is ook mooi, hoor.
Ja, het maakt niet uit.
Nu heb je wel... want dan had het daar nog maar zo weinig tekst op gepast.
Nee. Kijk, wanneer het hier was, dan kon je ze zo omslaan.
Oh, had je zo kunnen omslaan. Ja. Dat is toch mooi geweest. Ja, dat is waar. Maar dit is ook al mooi.
Nee, dus het is gewoon een simpel boekje.
Ja, leuk.
Je staat dan ook, hè, titel meditatieboekje. Korte teksten die je meenemen, ja, naar openheid.
Ja, maar dat doet zo'n zin ook, hè? Dat doet zo'n zin. Dat is... Nou, leuk.
Ja, ik had het ook nog niet gezien.
Ja, ik heb voor jou ook nog een boekje meegenomen. Ja, ik doe natuurlijk ook nog wat bij de radio. Dus dan heb eigenlijk als een zin je aan het lachen maakt, die brengt jou toch ook bij je openheid dan?
Tuurlijk. Maar net wat ik zei, hè. Hoe ver gaat dat lachen door? Dan zeg ik, lach je nou eens een keer te barsten. Letterlijk.
Ja. Ja, ik heb 3 van die boekjes uitgebracht.
Leuk.
Ook met korte zinnetjes en verhaaltjes. Hè.
Leuk. Leuk.
Ja, mooi. Fijn dat ik je nog heb mogen ontmoeten, Douwe.
Ja.
Een helder gesprek. En sowieso leuk. Alles wat ik van je gehoord en gelezen heb.
Ja, nee. Het is inderdaad heel goed. En jullie zijn dus heel actief. En dus het is allemaal ook best. Dus,
ja, maar ik merk wel dat het inderdaad het verschuift van ermee de boer op gaan, zeg maar.
Ja.
Tot maar gewoon... Want ja, of het nu wel of niet is opgenomen. En ook het alleen voor mezelf. Ja, 1,5 jaar geleden zou ik nog gedacht hebben... Ja, shit. Maar nu mocht ik het niet filmen of zo.
Hè? Ja.
Maar dat is... Nee, maar dat is nu... Dat is al...
Nee, maar want wanneer je het even vergelijkt, hè, wanneer je nu had gezeten met een videocamera, dan hadden we niet zo kunnen spreken.
Nee, klopt. Dan zat ik in de rol van interviewer.
Precies. Dat bedoel ik dan maar net.
Ja. Wonderlijk.
Nee, goed. Nog eventjes, dus die traditie, hè? Dan zeg je, nee, kijk, die traditie is wel degelijk belangrijk. Dat heb ik tenminste ook leren inzien. Mm-hmm. Dat allerlei dingen vragen waar, nou ja, goed, dus nu mee gezeten wordt. Dat was natuurlijk vroeger hetzelfde. Maar ja, dan kwamen er inderdaad belangrijke dingen. Bijvoorbeeld wat ik zei over die 3 fasen enzovoort, mm-hmm. Dat het duidelijker wordt. Dat het een voortdurende meditatie moet worden. Dat het ook iets is... In een steeds grotere subtiliteit, dat het iets is in een steeds grotere intimiteit tussen leraar en leerling. En dat het gaat om zo'n mondelingenoverdracht. En dat is heel iets anders dan wanneer je allerlei media erbij gaat halen. Ja. En dan zeg je, nee, goed, dat andere is niet fout, maar het bevindt zich op een ander terrein. Maar wanneer het werkelijk doorgaat, dan kom je toch op deze belangrijke dingen terecht. Mm-hmm. En dan vallen die andere zaken in hun belangrijkheid wel weg. En zeg je, nou nee, goed, dat is dan voor andere mensen die dat aanspreekt en die in een andere fase zitten. Nou, zeg je, nou, uitstekend allemaal. Die kunnen er kennis van nemen.
Ik heb wel eens de term Advaita Light gehoord van iemand.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk ook onzin, is maar goed. Of een soort instap Advaita.
Ja, nee, dat is iets wat ik ook hoorde, ja. Ja, goed, vooruit. Is allemaal best, hoor.
Ja.
Dat is allemaal best. Nee, nogmaals, wanneer je een klein beetje voor jezelf doorgaat waar het om gaat, dan krijg je die ontwikkeling. Mm-hmm. En dan zeg je, nee, oké, zo zal het verder moeten gaan.
Ja. Nou, er staan in ieder geval heel veel prachtige opnames op het Vita Centrum site.
Ja, dus...
Heel veel materiaal.
Heel veel materiaal, dus... En er zijn al aardig wat uitgetikt ook, dus... Iemand die pakte dan ook wel stukken uit. Tot dusver ging ik nog even de laatste redactie daarvan doen. Maar dat is eigenlijk ook niet meer zo nodig. Dus die zal nog wel doorgaan met die Advaita Post. En dan komen daar die teksten nog op schrift.
En je laatste retraite heb je nu gegeven?
Ja, dat was in augustus, september. Ja. Nee, want al die dingen die stoppen nu wel langzamerhand. Af en toe nog een satsang, dat is het enige.
Maakt het nog iets uit of je, dus hoeveel mensen er zitten? Want we hadden niet zo'n mooi 1-op-1 gesprek kunnen hebben als hier natuurlijk logisch, als hier nog 15 andere mensen hadden gezeten.
Nee, dat is zo. Ik dacht nog vooruit, we hadden dit helemaal ook afgesproken.
Ja, nou, ik ben er ook heel blij om. Maar leer je alleen van de, want je zit natuurlijk allemaal dus op een ander niveau. Dus de vraag die hij stelt...
Ja.
Die hoeft niet op van toepassing te zijn op waar ik zit.
Nee.
En andersom ook.
Nee, dat is nou eenmaal zo. En dat geef ik ook wel aan. Zeg, nee, je moet ook niet wanneer dat verder gaat, hè, dat zeg ik ook, je moet niet luisteren naar mijn woorden. Blijf het nou maar gewoon stil, open, aanwezig. En de dingen die voor jou zijn, die komen dan binnen.
Ja. Ik geloof ook dat Alexander had een soort beginnersklasje. Hè?
Oh.
Een soort, de dinsdagavonden waren volgens mij belangrijker dan de zaterdagen. Of dat was ook weer een ander niveau. En...
Nee, dat heeft ook weinig zin hoor. Want het gaat toch steeds om de essentie. En juist mensen die pas beginnen, dan zeg je nee, moet je kijken, die herkennen wel degelijk die essentie hoor. En die komen natuurlijk wel met andere vragen vaak. Maar dat is ook niet erg, want mensen die al een heel eind verderop zijn, die herkennen in die vraag van, oh hé, hey, ja, nee, hoe zit het bij mij? Het is goed om dat ik bij mezelf ook nog daar nou eens een keertje naar kijk. Ja. Dat heb je ook.
Dus in dit geval bestaat een domme vraag, bestaat niet?
Nee, natuurlijk niet. Wanneer die maar eerlijk
maar
is.
Oprecht gesteld.
Tuurlijk.
Ja. Niet met...
Nee, niet bedacht.
Nee. Maar dat merk je soms wel eens bij een bijeenkomst van Tony Parsons. Dan gaat dan een microfoon rond. En dan lijkt het soms wel een wedstrijdje wie de meest gevatte opmerking kan maken. Wie,
ja.
Dan denk je ook van, ja, ik zit hier gewoon bij een toneel. Ik zit hier bij een cabaretvoorstelling eigenlijk.
Ja.
En het is leuk. Het lucht op. Het is lachen. En het is een lekker sfeer.
Ja, ja. Maar ja, goed. Daar kun je dus een tijdje mee draaien. Maar goed, wanneer je dat dan allemaal ziet, dan zit het er dik in dat je dan... toch wel weer even verder gaat kijken.
Ja.
Ja.
Oh, je hebt ervan geproefd. En het,
ja hoor.
Komt deze ook, dan kan ik het tegen wat mensen zeggen, ook via de site te bestellen?
Ja hoor, dat staat op de site allemaal.
Leuk. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd.
Nee hoor, graag gedaan. Dan, ja, nee, ach, dat zijn natuurlijk toch wel allemaal dingen die ook vanzelf gaan. En het is mooi wanneer je ziet dat mensen er werkelijk interesse in hebben, ze dingen gaan zien. Ik zeg, nou, dat is eigenlijk het mooiste wat er is.
En qua leeftijd, hoe oud was jij toen je echt geïnteresseerd begon te raken?
Nou, dat was al vrij vroeg hoor. Hap snap natuurlijk wat eerder al, op een middelbare school. Maar... eigenlijk, nou ja, laat zeggen, zo ja, dat ik twintiger was, zoiets.
Zo vroeg, ja.
Toen ben ik ook meer yoga gaan doen. Dat was natuurlijk ook in eind jaren 60 en zo, hè. Dus toen was
ik... die tijd.
Ja.
Ja.
Dus toen kwam dat... Ik was wel van tevoren ook al bezig, hoor. Maar toen kwam dat natuurlijk helemaal op. Dus toen kwam er ook meer mogelijkheden. En dat, ja, toen was je er inderdaad ook al helemaal mee bezig, ja.
En raad jij mensen aan om naar India te gaan? Of zeg je, ja, het is een leuk reisje, maar...
Nee. Ja, goed, cultureel is natuurlijk altijd interessant.
Maar daar is het niet meer te vinden dan hier.
Nee.
Nee. Nu hebben we natuurlijk ook gelukkig veel boeken en internet, cd's en alles, dus dvd's.
Nee. Nee, dat India, dat... nee, dat... Wie weet hoor, dat er nog wel wat echt goede leraren zouden zitten, maar ik ken het niet. Weet ik.
Nee. Lopen er natuurlijk ook heel veel charlatans rond.
Ontzettend.
Die weten dat ze daar komen voor verlichtingen.
Ontzettend.
Kom mee naar mijn grot.
Ontzettend. Ja, nee hoor. Dat is echt niet nodig.
Maar dat was in jouw tijd, zeg maar, dus in de 70's was dat wel nodig? Of toen zelf al niet?
Nou, ja, zo voel ik het wel. Want... ja, Walter Keers was de eerste die Advaita hier in Nederland bracht in de jaren 70. En er kwam er wel meer herkenning. En wat hier was, dat was dan inderdaad wat meer ruimere, aangepaste yoga en zo. Maar die herkenning die kwam wel steeds meer. Dus toen gingen ook veel meer mensen meer die richting uit van de Jnana yoga, Advaita Vedanta. En Walter Keers kwam op een gegeven ogenblik met het boek I'm Dead. Nou ja, goed. Toen was dat zoiets dat insloeg als een bom.
Ja.
Zeg ik, nou nee, goed, dat is het. En dan ga je op een heel andere manier naar India dan wanneer je zegt van ik ga daar zoeken in India of zo. Ja. Dat heeft geen zin.
Toen wist je waar...
Toen wist ik waar ik naartoe moest.
Ja.
En dan doe je dat. En dat is inderdaad de enige basis waarop het ook wat uithaalt.
Ja.
Ja. Maar dat is het op een gegeven ogenblik hoor. Dat je wel die toespitsing krijgt en zegt, nee, nu weet ik het. Gewoon zo en zo. Op deze wijze.
Ja.
Ook wat betreft de leraar, het leraarschap. Dat je natuurlijk een fase hebt waarin je gewoon overal naartoe gaat en overal shot. En dat is een goede fase. Maar wanneer het proces bij jezelf doorgaat van die toespitsing, dan krijg je ook wel heel gauw door van nee, kijk eens, nee, hier moet ik niet zijn, ik moet daar zijn.
Ja, een soort radar, interne kompas.
Absoluut, ja. Wanneer je maar eerlijk blijft ten opzichte van jezelf. Zeg, ja, kijk eens, hier kan ik wel wat leren, maar ik merk van, nee, goed, daar raak ik uitgekeken. En er is meer.
Dus hoe zuiverder je eigen motivatie wordt, ja, hoe meer je dat ook gewoon...
Je gevoeligheid wordt ook groter naarmate die ontwikkeling is. Je wordt helderder, dus die afleidingen van oh, dit moet nog en dat moet nog in dat kader... Gaan langzamerhand verdwijnen en je krijgt een helderder kijk. Een gevoels, een groter gevoel. Ja. Oh ja, zo. En nou ja, dan doe je er verstandig aan om dat maar te volgen. Ja. En natuurlijk, die kritische bewustzijn moet er blijven. Daar hebben we het over gehad. Wanneer je merkt van, oh nee, kijk eens ergens, dan klopt daar iets niet. Wat betreft dat punt van egocentriciteit.
Ja.
Of ook ja, het niveau waarop dat onderricht gegeven wordt. Nee, oké. Okay. Dan merk je de grenzen daarvan. En dan zeg je, nou oké, okay, bedankt. Maar voor mezelf heb ik het besef dat het echt oneindig kan worden.
Nou, ik merk bij jou ook totaal geen... Hoe moet je dat zeggen? Dat jij nu hier boven mij... Snap je wat
nee, de hiërarchie is dat niet. Nee.
En dat merk je natuurlijk soms wel, hè? Dat toch letterlijk dat degene op een hoger podium zit, leerlingen lager op hun knieën.
Ja. Nou ja, dan zie je al wat er geconstrueerd wordt. Ja. Dus dan krijg je constructie, sociale constructie van zo'n hele toestand van leraren, leerlingen. Met de gevolgen van dien. De devotie naar de leraar toe, wat zijn vorm betreft. En dat leidt allemaal af.
Heb je met Osho en zo heb je ook nooit...
Nee, want dat was toen in die tijd natuurlijk helemaal een hot item.
Ja.
Ik zat in het vliegtuig naar India met allemaal oranje laag.
Ja,
en die zeiden ook van... ja, kom mee naar Pune, dan hebben we feest. Ik zei, nee, ik moet in Bombay
zijn. Ja, toen al had je de juiste kompas.
Maar ja, zo zie je hoor. Dat ga eerlijk bij jezelf te raden. Dan is dat kompas wel correct.
Ja, want je merkt ook de neiging om bij een clubje te willen horen. Hè?
Oh ja, er zijn zoveel van die subtiele dingen. Zoveel subtiele dingen. Maar die leer je steeds duidelijker kennen. En toch zal het proces door moeten gaan. Zodat je ook die subtiele afwijkingen van je leert kennen. En ook loslaat. Zeg nee, dat hoort niet bij dit zuivere koers.
Ja, dat waait een club.
Als je daarin consequent bent, hè, dat is yoga eigenlijk. Yoga is niks anders dan te zeggen van, nee, kijk eens, die centrale oriëntatie, ga doorzetten en wees er trouw aan.
Tot zover het gesprek met Douwe Tiemersma. Van woensdag 19 december 2012. Als je meer van deze mooie verschijning wil horen... Op advaitacentrum.nl kun je heel veel satsangbijeenkomsten downloaden. Op YouTube zijn van Douwe ook een boel filmpjes te vinden. En er zijn een aantal boeken verschenen van Douwe Tiemersma die zeker aan te raden zijn. En die zijn op bol.com terug te vinden.